Vanuit de stilte willen we zeggen tegen u en tegen elkaar dat we onze hulp van u verwachten, Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Gemeente van de Heer Jezus Christus, genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Juich, want Jezus is Heer. Het is zondag, de feestdag, omdat Jezus onze Heer leeft. We zingen lied 112. We gaan nu de lantaarn aansteken voor het jeugdwerk, voor de kinderen hier in de kerk, maar ook voor de kinderen thuis. En Noralie, jij wilt me daarbij helpen. Fijn, kom maar naar voren. Zo, alsjeblieft. Ja, begin maar uitblazen. Dankjewel, Noralie. Mag je weer naast papa zitten. En het lichtje van deze lantaarn, aangestoken met het licht van de paaskaars, door Noralie, vertelt ons dat God zijn liefde ook bij jou, bij jullie is, ook als je thuis bent. Ik wil vandaag stilstaan bij Gods wil voor ons leven aan de hand van het eerste gebod. Ik had er een paar dingen voor op een dia gezet. Maar ja, die heb ik blijkbaar niet goed verzonden. Ja, dat heb je soms misschien nog een beetje de nasfeer van de vakantie. Dus, maar gelukkig hebben we altijd het woord van God. En daar staat het eerste gebod uit de 10 geboden. Is jullie zullen geen andere goden hebben naast mij. En dan dachten ze natuurlijk in de tijd van de Bijbel vooral ook echt aan die godenbeelden. Hè, van die Baalsbeelden bijvoorbeeld. Die afgoden waar mensen voor knielden. In onze tijd kun je ook aan andere dingen denken. Onze oude catechismus zegt, eigenlijk is een afgod alles wat je naast of in plaats van God in je leven laat komen waar je je vertrouwen op stelt. Afgoden die hebben de neiging om je leven onvrij te maken. Onze God is een God van bevrijding. Maar afgoden willen jouw leven gaan beheersen. En een lied bij de 10 geboden zegt, wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd. Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd. En zo mogen wij door Jezus Christus als vrije mensen leven. En laten we dat ook doen, door de kracht van zijn geest. We gaan nu een lied zingen van inkeer. Geef vrede, Heer, geef vrede. Want een van de dingen die afgoden doen in de wereld, is dat ze conflicten en strijd aanjagen. Maar wij bidden om vrede met de woorden van lied 1010 uit het liedboek.
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. Ontluister.
Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons hier bij elkaar brengt. Dat u door de Heilige Geest het zo heeft geleid dat we elkaar vonden. Hier in dit gebouw en ook op ons YouTube-kanaal. En zo samen, zelfs zonder elkaar te zien, een stukje van uw lichaam vormen. Op deze aarde. We geloven dat de kerk, de gemeenschap van gelovigen, van mensen die nu op zoek zijn, uw werk is. Dat u al bezig bent geweest voordat wij vanochtend onze tablet of onze televisie aanzetten of op de fiets of in de auto stapten om naar de kerk te gaan, was u al bezig met uw geest om ons naar u toe te halen. Zoals u bezig bent in heel de wereld om mensen in beweging te brengen richting uw koninkrijk. Daarvoor danken we u. Daar willen we stil van worden. En u ook vragen, Heer, kom in ons leven en wilt u uw werk doen. In ons en door ons heen. Wilt u ons zegenen, hier in de kerk en thuis. Wilt u zijn met al onze broers en zussen overal op deze wereld die op deze zondag de verbinding zoeken met uw kerk. Wilt u ook daar zijn, Heer, waar dat heel moeilijk is. Waar geloven moeilijk is. Waar het niet of bijna niet mogelijk is om een kerk op te zoeken. Wilt u daar heel in het bijzonder, Heer, uw nabijheid en troost geven en volharding. En wilt u dat ook aan ons geven, die volharding? Want op een heel andere manier valt het ons ook zwaar om na 1,5 jaar lockdown de vaart erin te houden. Lukt ons niet altijd om in de kerk te zijn, want de zitplaatsen zijn beperkt. En ook thuis kan het zo lastig zijn om je echt verbonden te voelen en je aandacht erbij te houden. Heer, wilt u ons helpen? Heer, laat ons niet alleen. En wilt u toch geven, Heer, dat we niet al te lang hoeven te wachten voordat we weer gewoon kerk kunnen zijn. Dat vragen we u met vertrouwen. En we danken u. In Jezus' naam. Amen. Het gaat in de Bijbellezingen van vandaag over een vader die om hulp roept. Heer, help me toch. En ook over de verwondering dat God je inderdaad hoort en redding geeft. En daarover gaat het in Psalm 116, daar starten we mee. We gaan achtereenvolgens een aantal coupletten zingen en woorden horen uit de Bijbel. We beginnen met 2 versen zingen uit Psalm 116. Dan zal Hans voor ons lezen een gedeelte uit diezelfde Psalm 116. Dan zingen we weer een couplet uit Psalm 116. En dan sluitend Marcus 9, het tekstgedeelte waar de preek over gaat.
Ik hou van God, hij heeft mijn stem.
De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. De Heer beschermt de eenvoudige. Machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen. Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Mijn ogen gedroogd van tranen en mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden, onder het oog van de Heer. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik ben diep ongelukkig. Al te snel dacht ik, geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de Heer en mijn gelofte aan de Heer inlossen, in het bijzijn van heel zijn volk. Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen. Ach Heer, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien verbroken. Toen Jezus en drie van zijn leerlingen terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. En hij vroeg hen: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: wat zijn jullie toch, een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan de vader van de jongen: hoe lang heeft hij hier al last van? En hij antwoordde: al vanaf zijn vroegste jeugd. Hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg en de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen, thuis en hier in de kerkzaal. Kan je gebeuren dat je ergens mee zit in je leven en dat je daarbij een stukje hulp nodig hebt en dan naar een hulpverlener toe gaat? En dan vertel je je probleem. Maar dan kan het ook zijn dat je dan de eerste keer dat je elkaar ontmoet, eerst eens een poosje aan het doorpraten bent over van, ja, wat is nou eigenlijk je hulpvraag precies? Kom bij een coach, het loopt niet zo lekker op het werk, je bent misschien overbelast. Je denkt, nou, ik wil graag wat meer energie hebben in mijn werk, maar dan praat je eerst een tijd door over van, ja, maar waar komt dat nou door? En ja, hoe kijk je eigenlijk naar je werk? Waar krijg je energie van? En waar loop je op stuk? Wat is nou precies je hulpvraag, je coachingsvraag? Of misschien is er iets op het psychisch vlak. Hè? 4 van de 10 Nederlanders die komt daar ooit mee in aanraking. Dat je een beetje hulp nodig hebt op psychisch vlak. En dan ben je bent bijvoorbeeld somber. En je denkt, nou, daar wil ik toch wel van af. En dan ben je eerst aan het doorpraten over wat zit er eigenlijk onder. Wat is nou precies je hulpvraag? Misschien wel iets vanuit het verleden. Nou ja, dat soort dingen. Achter je vraag om hulp zitten vaak nog veel meer vragen. Dat bedoel ik maar te zeggen. Wat is nou je echte hulpvraag? In het evangelie van vanochtend ontmoeten we een vader met een dijk van een hulpvraag. Want het leven van zijn kind wordt kapot gemaakt. Heer, help! Maar in het gesprekje dat dan ontstaat, zorgt Jezus ervoor dat die vader een andere hulpvraag gaat stellen. De vraag achter de vraag. Heer, help mijn ongeloof. Kom mij te hulp in mijn ongeloof. Het Grieks 2 keer hetzelfde woord voor hulp, helpen. Van help mij, help mijn kind, naar help me in mijn ongeloof. Laten we kijken of we vandaag ons door het woord van God kunnen laten meenemen in die beweging naar onze diepste hulpvraag. Laten we beginnen bij die eerste hulpvraag. We ontmoeten een vader. En als we proberen een beetje in zijn schoenen te staan, dan kun je je er alles bij voorstellen dat hij schreeuwt om hulp. Want het gaat echt niet goed met zijn kind. Lucas vertelt erbij, het is zijn enige kind. Nou ja, dat maakt misschien niet uit, want voor elk kind, maar toch, het onderstreept een beetje van hoe wanhopig die vader is. Zijn kind heeft al vanaf de vroegste jeugd aanvallen. Aanvallen die wel een beetje lijken op wat wij kennen als epilepsie. Het kind verliest de controle over zijn lichaam. Hij gaat oncontroleerbaar bewegen en daarna verstijft hij, een schuim op de mond. Het is heel confronterend en heel naar voor het kind zelf. Naar voor zijn vader en wellicht is er ook een moeder nog. Maar er is meer aan de hand dan dat. Epilepsie, dat kunnen wij verklaren, dat kunnen artsen verklaren. Dat is een kortsluiting in de hersenen. Maar dit kind heeft niet alleen aanvallen, het wordt ook aangevallen. Dat staat er heel nadrukkelijk bij. Het is meer dan een medisch probleem, want hij wordt bezeten door een kwade geest die onder andere ervoor zorgt dat het kind ook niet kan praten. Er is geen contact mogelijk. Een kwade geest die erop uit is om het leven van dit kind te verwoesten, zodat het in vuur valt of in water. Het moet verschrikkelijk zijn. je een kind hebt dat ziek is als ouder, dan is dat moeilijk. Maar dan heb je in ieder geval nog dat je nabij kunt zijn. Kunt troosten. Maar die nabijheid is hier niet mogelijk, want er komt iets, er komt iemand tussen die vader en het kind in. Een kwade macht. Verschrikkelijk. Het gaat hier over een geestelijke werkelijkheid die je in het evangelie vaak tegenkomt. Vaak lees je dat Jezus rondgaat om te verkondigen, om lichamelijke kwalen te genezen en om boze geesten te verdrijven. In onze tijd en cultuur weten we veel meer over de medische kant dan toen. Maar het zicht op die geestelijke kant hebben wij veel minder. Voor Jezus en zijn volgelingen was het levende realiteit. Er moet gestreden worden tegen de machten van de boze. En die vader wist dat ook. Dat is wat Jezus en zijn volgelingen doen. En daarom neemt hij zijn kind mee als Jezus een keer in de buurt is. En denkt hij, dit is nu mijn kans om mijn kind te laten bevrijden van die kwade geest. En zegt het later ook tegen Jezus met zoveel woorden. Meester, ik heb mijn kind naar u toegebracht. Vanuit de veronderstelling natuurlijk van, als er iemand is die wat kan doen, dan is het Jezus. Want Jezus doet dat overal. Boze geesten verdrijven. Die vader nam zijn kind mee naar Jezus, maar daar beginnen de problemen. Het eerste probleem is dat Jezus er niet is. Want net die dag is Jezus met zijn A-team, zijn drie meest vertrouwde discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, naar een berg. Ze hebben zich teruggetrokken. In plaats daarvan klopt de vader aan bij het B-team, de 9 achterblijvende discipelen. Maar geen probleem, want het was allen bekend dat die discipelen, alle 12, ook het land waren doorgetrokken met volmacht van Jezus om het evangelie te verkondigen van het koninkrijk en om te genezen en boze geesten te verdrijven. En dat hadden ze ook gedaan. Een paar hoofdstukken daarvoor lees je dat die leerlingen terugkomen en helemaal enthousiast zijn, want het lukt ons om ook, nou ja, onder andere, geesten te verdrijven. Dus die vader denkt, ik vraag het dan gewoon maar aan een van die discipelen of aan ze alle 9. Maar het lukt niet. Het lukt die 9 niet om die kwade geest te verdrijven. Het lukt ze wel om in discussie te raken met schriftgeleerden. En dat is de situatie die Jezus dan aantreft als hij terugkomt van de berg. Een grote massa, mensenmassa, een beetje in de war. Discussierende leerlingen, discussierende schriftgeleerden. En die vader en dat kind staan er plomp verloren tussen. Niet geholpen. Hoe zou die vader zich gevoeld hebben? Hoe zou jij je gevoeld hebben? Waarschijnlijk nog wanhopiger dan die al was, teleurgesteld, misschien ook wel boos. Was die met zijn diepste nood naar de meester gegaan? Is de meester er niet? En zijn plaatsvervangers zijn een stelletje klungels. Er kunnen ook vandaag mensen zijn die zich herkennen in die vader. Als jij met de diepste nood van jouw leven aanklopte bij de Heer, maar voor je gevoel gaf hij geen antwoord. Of je overwon de barrières, je schaamte en je klopte aan bij iemand van de kerk. Want ja, de volgelingen van Jezus, de discipelen, dat zijn wij. En geen gehoor of vriendelijke woorden, verder niks. Het geloof zou je in de schoenen zakken. Maar het mooie van die vader in het evangelie is dat hij niet opgeeft. Hij druipt niet teleurgesteld af, maar hij blijft. En als Jezus dan terugkomt, dan breekt hij in het gesprek. Jezus vraagt wat er zich aan de hand met die discussie, maar pas boem, die vader komt er tussendoor en gaat zijn verhaal vertellen. Hij klampt zich aan de meester vast. Het hele verhaal komt eruit. Van hoe het mislukt om hem te genezen en hoe lang hij al ziek was en hoe erg het is. Het komt er allemaal uit. En hij eindigt dan met een appel aan het adres van Jezus. Meester, als u iets kunt doen, heb medelijden met ons en help ons. Mij, mijn kind, mijn gezin. Help ons, dat is die eerste hulpvraag. Help ons alstublieft. Help ons af van die kwade macht die het leven van mijn kind kapot maakt. Uw leerlingen konden het niet, maar als u iets kunt, doe het dan. Herkenbaar, maar hoor je ook de reserve? Ik denk door die teleurstelling. Die teleurstellende ervaring met die 9 discipelen die het niet konden. Eerst kwam hij naar hem toe met het idee van, ja, jullie moeten hem genezen, maar nu, als u het kunt, wilt u het dan doen? En daar haakt Jezus op in, op die reserve. Hij klinkt streng. Of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Je proeft iets van irritatie, van heilige ergernis bij Jezus. Zoals je dat wel vaker tegenkomt bij onze Heer. Als die geconfronteerd wordt met de machten van het kwaad, als die geconfronteerd wordt met de traagheid en het kleine geloof van mensen, dan kan die geërgerd klinken. Het is een beetje moeilijk dat die vader die zo in de rat zit, dat over zich heen krijgt. Maar wat je vooral proeft is dat Jezus geërgerd is over die hele situatie, die hele toestand die hij aantreft als hij terugkomt van de berg. Het contrast is zo groot. Hij was op de berg geweest, dat lees je in het begin van Marcus 9, om daar een bijzondere ontmoeting te hebben met Mozes, Elia. Maar er kwam ook een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En Jezus ging helemaal stralen. Het was een bijzonder moment in zijn jaren op aarde. Even weer iets van de heerlijkheid die Jezus altijd al had bij God. Een klein stukje hemel op aarde. De glorie. Het was een bemoediging voor Jezus, omdat hij op dat moment begon aan de laatste etappe van zijn bediening. Jarenlang was hij rondgetrokken en had hij overal het evangelie verkondigd, mensen genezen en inderdaad demonen uitgedreven. Maar nu ging hij naar Jeruzalem. Kort daarvoor was dat aangekondigd. Ik ga nu voor jullie lijden en sterven. Jezus die zou nu de grootste strijd gaan aanbinden. Niet alleen maar hier en dan daar mensen genezen en boze geesten bestraffen. Nee, het diepste probleem aanpakken. Door te lijden en te sterven aan het kruis, betalen voor de zonde. En de machten van de hel definitief verslaan. Daar was Jezus op gericht. Dat is zijn focus. En dan komt hij die berg af. Hij is 1 dagje weg geweest. Hij had het die leerlingen 3 jaar lang verteld. Hij had ze de volmacht gegeven om het te doen. En ze verprutsen het. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat Jezus gewoon uit zijn slof schiet. Wat een ongelovig volk zijn jullie. Hoe lang zal ik nog bij jullie blijven, zeg? En ook die vader van die jongen krijgt er iets van mee. Of ik iets kan. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ik ben de eeuwige zoon van God. De machten van de hel sidderen bij mijn naam. En vraag je dan of ik iets kan doen? Je proeft de irritatie, maar ook daarin gebeurt iets. Want het is niet, zoals bij ons, dat je dan zomaar onredelijk uit je slof schiet, want ook in die reactie van Jezus gebeurt iets. Bij die vader en bij ons. Die vader krijgt daardoor meer zicht op zijn diepste hulpvraag. Hij vraagt nu opnieuw om hulp aan Jezus, maar hij heeft nu ontdekt wat zijn diepste nood is. Ja, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ja, want ik vind het zo lastig om het echt te verwachten en het echt te vertrouwen. Vers 24 is een van de bekendste paradoxen uit de Bijbel. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Een schijnbare tegenstelling. Het lijkt niet te kloppen, het is toch zo, je bent of gelovig of ongelovig. Het is A of B. En toch kunnen heel veel van ons, ikzelf ook, het deze vader ook zomaar nazeggen. Ik geloof. Geloven als in de waarheid van de Bijbel aanvaarden. Geloven dat God aan het begin en aan het einde staat. geloven dat Jezus de Zoon van God is, die Heer is over ons leven, die met zijn dood en opstanding ons heeft bevrijd. Geloof in de Heilige Geest die in de schepping werkt, in de kerk en in ons leven. Nou, dat is het geloof. Velen van ons hebben dat aanvaard. En als je dat al niet gedaan hebt, dan word je vandaag uitgenodigd om dat te aanvaarden. Dan kom je tot geloof. Ik geloof. En toch kun je ook tegelijkertijd zeggen, kom aan ongeloof te hulp. Want geloof is ook om vanuit die waarheid die je hebt aanvaard ook daadwerkelijk te gaan leven. Om uit de boot te stappen, om te vertrouwen. Om in de praktijk van je leven God te vertrouwen als je vader. En Jezus te volgen en lief te hebben als je Heer door de kracht van de Geest. Om die vertaalslag te maken. Alle noden en zorgen en ook naar de fijne dingen van het leven. Heel je bestaan. En dan kan het maar zo gebeuren dat je het herkent. Dat je zegt, ja, kom een ongeloof te hulp. Want we kunnen ons ook zo makkelijk uit het veld laten slaan door tegenslagen. Of door de verlangens van onze oude mens. We kunnen zo geïntimideerd raken door de zichtbaarheid van het kwaad in deze wereld. Kom een ongeloof te hulp. Door die vraag, door die verdiepte hulpvraag, wordt de vader in het evangelieverhaal een voorbeeld voor ons. Namelijk het leren stellen van de juiste hulpvraag. En het leren beseffen wat geloven echt is. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar dat vraagt niet van ons dat we naar de religieuze sportschool gaan en een geloofssixpack aanmeten om zo bergen te kunnen verzetten. Het gaat er niet om dat ons geloof nou zo heel sterk is in eigen kracht. Geloof is juist dat we steeds meer en steeds dieper leren beseffen dat we Jezus nodig hebben. En dan is alles mogelijk. Niet omdat wij zo groot en sterk zijn, maar omdat Jezus alle macht heeft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft, omdat alle dingen mogelijk zijn voor de Heer in wie wij geloven. Matteüs 28, vers 20. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft alle macht. En daarom gaat het erom dat we bidden. Zo eindigt het stukje uit het evangelie. Jezus heeft het kind inderdaad bevrijd en genezen. Heel even horen we iets van Pasen als Jezus het kind doet opstaan, terwijl iedereen dacht, het kind is gestorven. En dan in de nazitting, als Jezus met zijn 12 leerlingen weer even apart zit, dan hebben ze het erover, hoe kon dat nou weer? Eerst lukt het wel en nu lukt het niet. We konden die jongen niet bevrijden. Wat is dat nou? En dan zegt Jezus, dit soort, deze kwade machten, die kun je alleen maar overwinnen door gebed. Sommige bijbelhandschriften of veel bijbelhandschriften zeggen daarbij door gebed en door vasten. En dat brengt ons op het spoor van waar dat om gaat, dat gebed. Het gaat om leeg worden. Leeg worden in de zin van dat we niet het van onze eigen krachten verwachten, maar steeds meer en steeds weer van Hem. Bidden en vasten, het van Hem verwachten, hebben wij ook nodig. Ook wij hebben een geestelijke strijd te voeren. Misschien hebben wij niet zo het zicht op die geestelijke werkelijkheid die je in Markus 9 tegenkomt. Al is die werkelijkheid er nog altijd. Maar ook wij hebben een strijd te voeren. De geestelijke strijd, de strijd om te blijven geloven. Terwijl er zoveel geluiden zijn die zeggen, ach joh, geloof je dat nog? De strijd om Jezus' stem te blijven horen en niet je te laten afleiden door al die andere stemmen. De strijd om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. De strijd om Gods koninkrijk op nummer 1 te blijven zetten. Ja, wij hebben ook een geestelijke strijd te voeren. En wat hebben we daarbij nodig? We redden het niet met eigen discipline of strategieën. Als je dat wil, dan wordt geklungel en gedoe. Zoals in Markus 9. Maar als we bidden, Als we leeg worden om ons door de kracht van Jezus te laten vullen, dan zal het lukken. Dan blijven we overeind. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En zo mogen we het evangelie van Marcus 9 vanochtend met ons meenemen als een bemoediging. Misschien herken je wel iets van die vader die zegt, ik geloof. Maar help me in mijn ongeloof, in mijn kleine geloof. Misschien wel omdat jij ook teleurstelling kent of aanvechting. Ontvang dan dit woord als een bemoediging. Als een bemoediging om te blijven bidden en te vragen, ja Heer, help me dan. In mijn kleine geloof. Want u kunt alles. En zo is alles mogelijk. Voor wie gelooft. Amen. Wees bij ons, Heer, in de duisternis. Dat is het lied. Het klinkt als antwoord op de verkondiging. Het is een lied dat we denk ik nog niet zo vaak, of misschien nog helemaal niet hebben gezongen in de gemeente. Zing mee als je het kent, het is van Selah. En anders dan kun je de woorden tot je door laten dringen zoals die klinken door de band.
Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom bij mij of bij dominee Daniel Timmerman met je vragen of opmerkingen of voor informatie hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze kerk. Je kunt ook digitaal contact opnemen met www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededeling voor jullie. De collecte van vandaag is voor de Commissie Oost-Europese Contacten, Commissie Koek. Meer concreet de steun die wij geven aan twee Hongaarse kerken. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar Henk Kouwmouw. Hij hoopt 15 september 72 jaar te worden. Het is fijn dat hij deze week thuis kan zijn om zijn verjaardag samen met Gita en de familie te vieren. We wensen jullie een fijne verjaardag toe en God zegen op jullie levensweg. Wie zou de bloemen weg willen brengen? Dankjewel. Dit weekend zijn de verkiezingen van de nieuwe ambtsdragers. Sinds gisteren kan u digitaal stemmen. En vandaag, na de dienst, kunt u uw stem schriftelijk uitbrengen in de Emmauskerk, als het voor u niet mogelijk is om het digitaal te doen. Het gaat om twee vacatures voor diaken, de zusters Lidie Schelen en Jacqueline Dikken. Twee vacatures voor bestuurlijk ouderling, voor het jeugdwerk, de broeders Rinus Hogesteger en Sebastiaan van Ruiterbeek. En twee vacatures voor bestuurlijk ouderling, broeders Hans van der Veen en Mark de Vaal. Dan dacht ik dat Sebastiaan ook nog een mededeling had. Ja, hij komt er al aan.
Goedemorgen allemaal. Ik sta iets normaler dan twee weken geleden. Volgende week zondag hebben we de kick-off van het nieuwe seizoen, de Crazy Sunday. Zoals jullie wellicht voorbij hebben zien komen. Na de dienst gaan we gezellig koffie drinken en picknicken op het veld voor de Emmauskerk daar zo. Daarna gaan we naar het spel Crazy 88. Voor groepen van jong en oud zijn er 88 opdrachten en met elke opdracht kun je punten verdienen. Hoe gekker de opdracht, hoe meer punten. Dacht ik, geef een paar voorbeelden. Jongleer bijvoorbeeld met 3 rauwe eieren. Of roep Marco tot iemand polo roept. Of kus een kikker. Zorg dus dat je erbij bent. Een leuke en gekke manier om elkaar beter te leren kennen. Na de prijsuitreiking is er voor iedereen van Rock Solid, Solid Friends en Lef een barbecue. Dus geef je snel op bij ons.
We horen het goed, volgende week dus weer koffie drinken. Ik moet denken dat de collecte voor de koek was voor de koek bij de koffie van volgende week. Maar dat is niet zo, die is dus voor Oost-Europa. Maar wel heel fijn dat we volgende week, als het allemaal door kan gaan, weer samen koffie kunnen drinken en elkaar kunnen ontmoeten. Ik heb voordat we gaan bidden ook nog een paar mededelingen. We gaan bidden voor Joop Schreuders, onze broer uit Geldrop. Die heeft afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis en daar is hij nog. En morgen wordt gekeken of hij gedotterd kan worden, want hij heeft namelijk hartproblemen. Nou, dat is op zijn leeftijd 92 jaar spannend. Gelukkig dat er wel mogelijkheden zijn om hem te helpen. En ik hoorde ook dat hij zelf ook vol vertrouwen is. Maar het is goed om ook voor hem te bidden. Ik noem straks in ons gebed ook de naam van jou, Arjen, die vandaag voor ons zingt. Voor jou en Binnen en Maarten en Simon. Je bent vandaag in ons midden als een van de zangers en dat is heel fijn. Maar het kost je ook heel veel, omdat je sinds enkele weken flinke pijnklachten hebt. Forse pijnklachten. En er wordt nu onderzoek gedaan naar wat de oorzaken daarvan zijn en dat is spannend. Dus daar willen we ook samen voor bidden. Ik noem de naam van Jacqueline Kruimer, die vandaag in ons midden is, maar dat is voor het laatst, want je gaat samen met Han en Lizzie verhuizen naar Almere. En we wensen jullie daar een hele goede tijd toe en God zegen. En het is natuurlijk een beetje vreemd om afscheid te nemen in coronatijd. Daarom ook even een foto, dan kunnen we allemaal even zwaaien, gedag zeggen en weet dat we aan jullie denken. Laten we samen gaan danken en bidden. Hemelse Vader, we komen vanochtend bij u, zoals die vader uit het evangelie. Heer, wij geloven. We geloven u als de God van ons leven. En Jezus als de redder van de wereld en van ons leven. We geloven de Heilige Geest als onze gids en trooster. Waar zouden we zijn zonder die grond onder onze voeten? En we komen bij u met het gebed. Kom ons ongeloof te hulp. Als we in ons hart merken dat dingen zich verzetten tegen u. Of als we teleurstelling merken waardoor we het moeilijk vinden om u te vertrouwen. Of als we uit het veld geslagen zijn door de weerbarstigheid van het leven. Van het kwaad in de wereld en onze oude mens. Kom ons ongeloof te hulp, Heer. Wakker in ons het geloof aan. Het geloof dat alles verwacht van uw kracht. Zodat we staande mogen blijven. Zodat we door uw kracht machtige daden mogen doen. Machtige daden van geloof, van liefde. Van dienstbaarheid. Ja, wees bij ons, Heer, in de duisternis. We vertrouwen op u. Hemelse Vader, we komen bij u en brengen voor u alle mensen die op deze wereld leven. In angst, in zorg en pijn, in armoede en vernedering. Zoals kwetsbare kinderen en vluchtelingen. Zoals de mensen in Afghanistan en Syrië en zoveel andere landen. Heer, wilt u zorgen voor al die mensen en voor allen die nu in onze gedachten komen. Vader, we bidden u voor alle mensen in onze omgeving die nog leven zonder hoop en zonder een levende relatie met u. Die nog leven zonder van uw woord te weten of er niet van willen weten. Heer, wilt u in liefde aandacht geven aan al die mensen. En in het bijzonder aan diegenen die nu in ons hart en onze gedachten zijn. Vader, we bidden nu voor alle mensen op deze wereld die lijden aan ziektes, lichamelijk of psychisch, of allebei. In het bijzonder voor mensen die leven in gebieden waar geen goede medische zorg is. En wilt u zegenen, Heer, alle mensen die zich inzetten voor de zorg, voor heling van wat gebroken is. Wilt u zijn met mensen die de geestelijke strijd aan hun lijve ervaren? En wilt u door de naam van Jezus bevrijding geven? En wilt u zijn bij mensen voor wie in dit leven geen genezing meer is? En de dood zien naderen? Hier wilt u in het bijzonder zijn bij al die mensen die nu in ons hart en in onze gedachten leven. Vader, we bidden u voor de leiders van ons land. Wilt u hen wijsheid en inzicht geven? En ook moed? Wilt u geven dat er een nieuw kabinet gevormd kan worden? Vader, we bidden u voor de mensen in onze gemeente die het moeilijk hebben. We denken aan Joop Schreuders en zijn kinderen en kleinkinderen. We denken aan Arjen met Bin en Maarten en Simon. We denken aan Henk en Greta met hun familie. En aan allen die nu in ons hart en onze gedachten zijn. Wilt u bij hen zijn en moed, genezing en vertrouwen geven. Vader, we willen u danken voor Jacqueline en Han en Lizzie. Voor de plek die ze hadden in onze gemeente. En wilt u met hen meegaan naar een nieuwe woonplaats, Almere? Dat ze daar goed kunnen landen. Daar vriendschap en ja, alles ontmoeten wat ze nodig hebben. En ook een plek in een nieuwe gemeente. Zegen hen alstublieft, Heer. Vader, we danken u voor alle gaven die u geeft in de gemeente. Voor alle stukjes van het lichaam die allemaal nodig zijn om ja, te kunnen leven als uw gemeente en onze taak in de wereld te volbrengen. We danken u voor de kerkraadsleden en bidden dat u hen wil blijven vullen met uw geest. We danken u, Heer, voor alle broers en zussen die verkiesbaar zijn in de ambten van ouderling en diaken. Heer, wilt u geven dat in de verkiezing die we dit weekend houden, uw leiding zichtbaar mag worden. Zodat degenen die hopelijk verkozen worden, zich door uzelf geroepen mogen weten. Dank u wel, Vader, dat we tot u mogen bidden. In de naam van Jezus Christus onze Heer, wij loven en prijzen u. Amen. Dus nu, we gaan nu luisteren naar een lied, Even When It Hurts, van Hillsong. En ondertussen is er gelegenheid in ieder geval thuis om je gaven te geven voor de koek. En ik neem aan dat het in de kerk ook mogelijk is om straks bij het uitgaan van de kerk je gaven te geven. Of natuurlijk hier ook met je smartphone. Luisteren naar Even When It Hurts.
Take this fainted heart. Take these tainted hands. Wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing. I'll only sing your praise. Take this mountain away. Sing your praise. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when the time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I'll only sing your praise.
En dat was ineens a cappella.
Maar het laatste lied is niet a cappella. We gaan zingen, we blijven geloven. Zullen we het staande doen?
Blijven.
Naar die toekomst zijn we onderweg als Gods volk. En we mogen dat doen met zijn zegen. De Heere zegene jullie en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.